In nummer 11 vinden wij een prachtige uitbeelding van nieuwtestamentische waarheid, zoals we dat in het Oude Testament zo dikwijls vinden. In nummer 11 is namelijk sprake van wat genoemd wordt de verkiezing der 70 oudsten. U kent de geschiedenis waarschijnlijk. Mozes aan het hoofd van dat volk. Het volk Israël leidde dat volk in de naam van de Heer Jezus, in de naam des Heeren, Egypte uit de woestijn door onderweg naar het beloofde land. En toen had hij een schoonvader. Die was priester van de Allerhoogste God. En hij was niet eens een Israëliet. Dat vind ik heel mooi altijd. Dat was een Midianiet. Maar goed, Jethro. En die zei tegen zijn schoonzoon Mozes, dat doe je zo niet helemaal goed. Je moet, jij alleen kunt dat volk niet leiden. Je moet uit de stammen van Israël moet je mannen nemen die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Je noemt ze oudsten, want dat is wat het betekent, oudsten. Het zijn degenen die verantwoordelijkheid dragen, met leeftijd even niks van doen. En die moeten jou helpen in het leiden, in het besturen van dat volk. En dat is wat Mozes vervolgens deed. De Heere bevestigde dat trouwens aan hem en zei tot hem: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke geweet dat ze de oudsten des volks en des stadsamtlieden zijn. Leuk is dat, hè? Zij waren oudsten alvorens zij als zodanig werden aangesteld. Heeft met ons onderwerp niks van doen, maar maak een notitie. Niet, ze werden aangesteld en toen waren ze oudsten. Ze waren oudsten en daarom werden ze aangesteld. Dat is een heel ander verhaal, maar daar hebben we het nog wel eens een keer over. En dat is wat hij deed, Mozes. Maar de aardigheid is dat deze 70 oudsten uit Israël, die deel kregen aan de geest van Mozes, want zo staat het er, in vers 25 van nummer 11, dat deze 70 oudsten, op wie de geest van Mozes neerdaalde, om zo te zeggen, dat deze 70 oudsten gewoon een type zijn van de gemeente. Want hoe dan ook, de gemeente wordt beschouwd als een gemeente van oudsten, gemeente van eerstelingen. Wij hebben deel gekregen aan de echte Mozes, aan degene van wie Mozes een type is, namelijk de Heer Jezus Christus. We hebben zijn geest ontvangen en op die grond hebben we deel aan die oudsten, aan die gemeente van eerstelingen. Als we de geest van Christus niet hebben, komen we hem trouwens helemaal niet toe. Maar horen wij bij de gemeente als zodanig, dan is dat omdat wij de geest van Christus hebben ontvangen en zijn wij eerstelingen enzovoorts. Zijn wij betrokken in de dienst aan de Heer, onder leiding van de Heer, in afwachting van de toekomstige bekering van Israël. In de toekomst. Het is nou verder mijn onderwerp niet, maar waar het me om gaat is vers 25 van nummer 11. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem, tot Mozes, en afzonderende van de geest die op hem was, legde die geest op de 70 mannen, die oudsten. Maar zo is het precies met ons, wij ontvangen die geest van Christus. En dan staat er: en het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden. Dat staat er. Maar er staat dat zij profeteren, maar daarna niet meer. Of gewoon en daarna niet meer, want dat is wat er eigenlijk staat. Waarom daarna niet meer? Waarom profeteren ze daarna niet meer? Omdat de geest weer van hen wegging soms? Hielden ze dan ook op oudsten te zijn? Horen ze dan ineens niet meer bij de 70? Dat is een heel eenvoudig antwoord op. Waarom profeteerden ze daarna niet meer? Omdat het nergens voor nodig was. Waarom profeteerden ze dan eerst wel? Ten bewijze van hun goddelijke aanstelling. Toch? Wat ze gezegd hebben weten we trouwens niet. Maar gedemonstreerd werd in elk geval dat zij van Gods wegen gesteld waren, niet tot gelovigen of zo, of tot leden van Israël, maar tot oudsten over het volk. En de aardigheid van Frans, ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik op vers 26 tot 30 niet inga, want dan kom ik helemaal niet meer bij mijn onderwerp. Dus ik sla er bewust nou even over. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het profiteren van die 70 oudsten volkomen overeenkomt met het aanbreken van het nieuwe verbond, waarin de gelovigen, alle gelovigen bovendien, de gemeente als zodanig, alle gelovigen de Heilige Geest ontvangen en ontvingen, maar nog steeds ontvangen. Dat is per slot de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Hij zegt, als je tot geloof komt, zal de Heer Jezus, die zelf als eerste die geest ontvangen heeft, zal u ook die geest geven. Punt. Einde verhaal. Handelingen 2, Pinksteren. En wie vandaag tot geloof komt, ontvangt die Heilige Geest. Niks moeilijks aan. Maar waarom werd er in der tijd, niet door allen, maar in ieder geval wel door de eerste gelovigen, in ieder geval door die 12 en later nog meerdere, waarom werd het door hen geprofeteerd en waarom later niet meer? En ik bedoel niet omdat het in de Bijbel staat, want het staat in de Bijbel. Maar waarom later niet meer? Dat is een heel eenvoudige reden voor het profeteren, is het spreken van de woorden Gods rechtstreeks door inspiratie van spirit, van geest, door begeestering, rechtstreeks, waarbij profeten eerste dingen zelf ook niet weten, maar de Heer spreekt door hen en zo verder. En waarom houden ze daar een keer mee op? Ik kan het in mijn God bijzonder waarderen, overigens. Als hij alles gezegd heeft, houdt hij op met praten. Heeft hij dan dus alles al gezegd? Ja, God heeft zijn laatste woorden gesproken tot de mens in de dagen van Handelingen, om zo te zeggen, de dagen na de opstanding van Christus. Ik citeer maar even uit het hoofd Hebreeën 1 vers 1. God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze de eeuwen doorgesproken tot de vaderen door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in of door de Zoon. Punt. Einde van het verhaal. En daarna wordt de Bijbel ermee afgesloten. Nieuwtestamentische geschriften die geschreven zijn door nieuwtestamentische profeten, die dus de gave van profetie hadden. En het boek wordt afgesloten met wie er dat aan toe doet, zij vervloekt. En wie er dat aan afdoet, zij eveneens vervloekt. En als vandaag iemand zegt, al zo zegt de Heere, dan begin ik meestal te grijnzen, omdat voor mij, wat mij betreft, men dat rustig kan overslaan. Wat er ook volgt, als het in overeenstemming is met de Bijbel, was het het woord van God. En dan hoef je niet te zeggen, al zo zegt de Heer. Dan zeg je net als Billy Graham, al zo zegt de Bijbel. En die had niet de gave van profetie. En met een understatement heeft hij duizenden tot de Heer gebracht. Om niet te zeggen miljoenen. Het was de geest die door hem werkte. Maar hij zei niet, al zo zegt de Heer, hij zegt al zo zegt de Bijbel. En als iemand zegt, al zo zegt de Heer, en het blijkt niet in overeenstemming te zijn met wat de Bijbel zegt, hetgeen ik trouwens vele malen heb meegemaakt, dan weet ik zeker dat het niet de Heer was die het zei, dus in dat geval had men het ook beter weg kunnen laten. Begrijp je wat ik nu zeg? En datzelfde geldt niet alleen voor deze gave van profetie, maar dat geldt net zo goed voor enige andere wondergaven, want zo noemt men ze gewoonlijk. Ik heb moeite met de terminologie, omdat het geen Bijbelse woorden zijn, maar ik gebruik ze dan toch maar even, excuus daarvoor. Maar hetzelfde geldt voor de andere zogenaamde wondergaven, want er is nog een variant op het profeteren. Het heet ook profeteren namelijk, maar iets nog bijzonderder. Bestaat dat? Bijzonderder? Nog meer bijzonder dan, dat is het spreken in tongen, want dat heet ook profetie, maar dan profetie in een taal die de spreker zelf niet begrijpt, want het laat zijn verstand onbevrucht, staat er, en leeg, dat staat in 1 Korinthe 14, dus ik mag het gewoon zo zeggen, en bovendien een taal die in het algemeen ook niet verstaan wordt door de toehoorders. Eveneens, volgens 1 Korinthe 14. Zoekt u dat zomaar uit, dan hoef je dat niet allemaal voor te lezen. Maar het heet ook profetie. Als het voor het eerst gebeurt, namelijk in Handelingen 2, staat erbij dat er waren die wel verstonden. En dan staat er, wij horen hen de grote werken Gods verkondigen. Ga je nou niet uitleggen welke werken Gods dat waren, het voert me te ver van het onderwerp. Maar dat is wat ze deden. Het is ook profetie. Maar dan in een vreemde taal. Minder effectief. En de volgende vraag is, en waarom gebeurt het nu niet meer? En dan zeg ik, maak het verhaal zelf af en kleur de bekende plaatjes. Want je krijgt nou hetzelfde verhaal. Waarom niet meer? Omdat God niks meer te zeggen heeft. En waar spreken in tongen een teken was, hoeft een teken niet continu herhaald te worden. Als het een teken is, hoeft het niet herhaald te worden. En het was een teken, want er staat er. En bovendien was het een teken voor de ongelovigen. Zodat je er binnen de gemeente ook al niks aan hebt. Hetgeen ook inderdaad 1 Korinthe 14 zegt. Vanaf vers 21 is dat. Waarom... Broeder, ik heb nog 3 kwartier nu. Ik heb niet de tijd om vers voor vers 1 Korinthe 14 te bespreken.
Nee, maar ik mocht reageren van broeder.
Dat mag u. Dat mag u, maar we gaan hier niet in discussie, Jan. Ik zal u verder vertellen.
Hier staat zo dat mijn broeder strijdt ernaar te profiteren en belemmert het spreken in tongen niet. Dat laatste woord van 1 Korinthe 14.
Ja goed, hoeveel teksten wil u er tegenover? U denkt toch niet dat ik dat niet... Broeder, ik hoop dat u hierna ophoudt naar wat ik nu ga zeggen. Als ik nog 3 kwartier heb, kunt u niet van mij verwachten dat ik het hele woord van God predik. Ik moet ergens beginnen, ik moet ergens eindigen. En het is aan u op dit moment om ernaar te luisteren. Want wat ik aangehaald heb, heb ik aangehaald. En u komt er niet onderuit door te zeggen, maar daar staat een tekst en geeft u daar dan eens commentaar op. Ja, precies, daar gaat het over. Precies, daar gaat het over. Dus ik ga gewoon verder. Waar het gaat om de betekenis, de functie van het spreken in tongen, waarom het gegeven werd, daar heb ik een uitgebreid artikel over geschreven. Daar heb ik gratis voor u ter beschikking. Want dat is de eerste vraag. Waar was het voor? En dat schijnt helemaal niet bekend te zijn. En toch staat het gewoon in de Bijbel. Waar was het voor? Dus daar ga ik niet verder op in. Dat kunt u gewoon hier meenemen. Hoe het in de praktijk gepromoot wordt in onze dagen of in de laatste decennia, daar heb ik ook een artikel van niemand minder dan Sir Robert Anderson. Ligt hier ook, kunt u ook gratis meenemen. Wat dat betreft doe ik er alles aan om het hele woord van God te verkondigen. En iedereen die mij kent, weet dat dat zo is. Dat durf ik met de hand op mijn hart en onder getuigen van mijn God en Heer durf ik dat rustig te zeggen. Er is geen vers in het Nieuwe Testament wat ik nog nooit uitgebreid en meerdere malen besproken heb. Oude Testament ben ik zover nog nooit gekomen. Maar ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt. En bovendien is dat allemaal op band en zelfs op cd beschikbaar. Dus ik denk dat ik daarmee kan volstaan. Waar het vervolgens om gaat, is dat deze... Want dan moet ik eerst even ingaan op de aard van de geestelijke gaven. Waaronder profetie, spreken in tongen, genezingen en nog zo wat van die dingen gerekend worden. Van die gaven moet ik u zeggen dat er een groot misverstand bestaat. Het misverstand namelijk dat de gave bestaat uit dat men iets kan. Zo van, men kon niet in tongen spreken, nou heeft men een gave gekregen, nou kan men het wel. Men kon niet profeteren, maar God geeft de mogelijkheid daartoe en nu kan men het wel. Men denkt dat dat een gave is. Men denkt ook, iemand kan niet piano spelen, want niemand kan piano spelen als hij geboren wordt. En als hij daarna later goed kan, dan zegt men, hij heeft een gave. Hebben die nog? En ik word er altijd woest om, want ik weet hoeveel moeite het kost om het te leren. En als je het dan eindelijk geleerd hebt, na zoveel jaren redelijk kunt, dan zegt men, het is een gave, zo van, het is hem aankomen waaien. Begrijpt u waar ik het nu over heb? De Bijbelse gedachte bij het woord gave is niet dat men iets kan. De Bijbelse gedachte is dat als men iets kan, krijgt men een gave. En de gave bestaat daaruit dat men het ook zou doen. Ik wacht even op dat het tot u zal doordringen. De gave van de apostel Paulus was om het evangelie te verkondigen onder de heidenen. Efeze 3, zoek hem zelf maar op. Door de genade Gods is mij dit gegeven, deze gave gegeven, onder andere daar, dan staat op vele plaatsen, om onder de heidenen te verkondigen enzovoorts. Kon hij dat dan zomaar ineens? Was dat zijn gave? Nee, want na zijn bekering moest hij terug naar huis. Hij is teruggegaan uiteindelijk naar Tarsus, omdat hij het niet kon. Dat blijkt ook uit de geschiedenis. En pas jaren later werd hij door Jozef bijgenaamd Barnabas van huis gehaald. En toen kreeg hij een gave. En de gave bestond daaruit, zonder mij af, Paulus en Barnabas, of Saulus en Barnabas, wat er maar staat, opdat ze iets zouden doen wat ze konden. Niet opdat ze iets zouden kunnen. Hebben die nog? En zelfs als ik hier voor u sta te spreken, dan denk ik dat het een gave is waarom ik het doen moet. Maar voor zover ik het kan, hoewel dat duidelijk bestreden wordt natuurlijk, maar voor zover, ja, ik heb daar geen probleem mee. Maar voor zover ik het kan, is dat het resultaat van jaren en nog eens jaren. Ik ga er liever niet op in, want het klinkt allemaal zo arrogant. Maar het is nu eenmaal zo. Dat komt je niet aanwaaien. Kennis van de schriften komt je niet aanwaaien. Nou ja, mij voor een deel, omdat ik er van jongs af aan onbewust eigenlijk toch in opgegroeid ben. Voor een deel althans. Maar voor de rest komt je niet aanwaaien. Het is net als, ik heb altijd het voorbeeld van de fietsenmaker, maar goed. Komt hij dan weer, hè? Voor zover iemand fietsenmaker is, is het omdat hij eerst een opleiding daartoe genoten heeft. En als je het vakdiploma rijwielhersteller hebt, dan kun je iets en daarna kun je een gave krijgen. Namelijk, dan ga je solliciteren en dan vraag je of je gratis cadeau en geheel voor niets een baan kunt krijgen. En de gave die God geeft aan ons is een loopbaan. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Neem een concordantie, u vindt ze zelf ook. Zie. Ik heb er het volste vertrouwen in als men eerlijk zich stelt onder het woord Gods. Als men op voorhand bereid is zich daar aan te onderwerpen. Als men zich overgeeft aan de Heer Jezus Christus, die ook nu in ons midden is, die deze morgen. Daar heb ik het volste vertrouwen in. En al ben ik dan 100 keer een dwaalleraar, als u eerlijk bent in uw woord en het woord Gods opent en zich daar een onderwerp maakt, de Heer u duidelijk hoe het in elkaar steekt. En indien niet, dan maken mijn woorden ook niks uit. Kijk, waar het om gaat is dit. In Matteüs 25. Daar hebben we die gelijkenis. In Matteüs 25 hebben we de gelijkenis van de talenten. Waar staat in vers 14, het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Die kennen we tot zover. Hè? En dan. En de een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. Wat kregen ze dus? Vermogen? Nee, ze kregen verantwoordelijkheid uitgedrukt in die talenten die ze zouden moeten beheren. En ze kregen verschillende talenten, gaven dus, op grond van wat ze konden. Op grond van hun vermogen. Maar hun vermogen, dat wat ze konden, was niet de gave. Begrijp je wel? Er is wat verwarring, ook via het Nederlandse woord talent. Maar het gaat me nou om de Bijbelse betekenis van de termen. Men heeft vermogen, verschillend vermogen. Men kan verschillende dingen en op die grond krijgt men verantwoordelijkheid en dat is de gave. Hebben we nu. En zo is het ook in 1 Korinthe 12, of het zullen we zeggen Romeinen 12, want er wordt ook over geestelijke gaven gesproken, of 1 Petrus 4, of wat het maar is. Men krijgt verantwoordelijkheden van Gods wegen, opdat men die zou dragen, opdat men dingen zou beheren, opdat men trouw zou zijn, enzovoort. En men krijgt ze op grond van bewezen bekwaamheid. Dat schrijft de apostel aan bijvoorbeeld Timotheus en Titus. Als hij tot hen zegt, leg niemand haastelijk de handen op, enzovoort, want je kunt van tevoren weten dat het misgaat. Huh? Je moet oppassen wat voor mensen het zijn. En zo doet de Heer dat ook. Hij geeft die gaven verantwoordelijkheden niet aan iedereen en ook niet dezelfde gaven of verantwoordelijkheden aan dezelfde mensen. Want 1 Korinthe 12 is daar duidelijk genoeg over, namelijk dat niet alle lichaamsdelen dezelfde werking of functie hebben. Verschillende gaven, verschillende verantwoordelijkheden, verschillende loopbanen ook, maar met een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het is in de dienst van de Heer, het is tot opbouw van de gemeente. En het is bovendien een kwestie van geloof, namelijk trouw. Dat is met elke baan die je krijgt zo. En in sommige gevallen, althans wat de wereld betreft, kan zo'n baan je afgenomen worden. Naar Bijbelse maatstaven hou je de verantwoordelijkheid altijd. En elke dag dat je je verantwoordelijkheid niet draagt en je gaven niet besteedt, verlies je wat de Heer voor je bepaald heeft in de hemel. Hij heeft vastgelegd aan loon en aan erfenis. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Tweede Johannesbrief. Hebben we niet? Er is niks moeilijks aan. Nou goed. Vervolgens komen wij terecht in vers 4. Van 1 Korinthe 12. En dan moet u eigenlijk, als u het bij u hebt, pen en papier hebben, maar u kunt het later ook doen. Er staat namelijk, drie of vier zinnen achter elkaar, die volkomen synoniem zijn, heet zoiets. Er is verscheidenheid der gaven. En verscheidenheid wil zeggen verschil. De ene gave is de andere niet. Doch het is dezelfde, namelijk één geest, die ons die gave of verantwoordelijkheid geeft. De volgende zin zou je eigenlijk voor het overzicht daaronder moeten schrijven. Vers 5. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. En als je het netjes onder elkaar schrijft, dan begrijp je dat wat in vers 4 heet verscheidenheid, heet in vers 5 ook verscheidenheid. Wat in vers 4 heet gaven, heet in vers 5 bedieningen. Wat is dus een gave? Een bediening, een dienst. Een loopbaan dus. Een baan die je krijgt. En wat in vers 4 heet dezelfde geest, is in vers 5 dezelfde Heer. Want het is maar één Heer en één geest. En maar één God. Daarna hebben we in vers 6 nog zo'n zin. Er is verscheidenheid. Al die drie zinnen beginnen zo, is verscheidenheid. En nu, der werkingen, want wat in vers 4 heet gaven, heet in vers 5 bedieningen en heet in vers 6 werkingen. Ziet u dat het gaat om een activiteit? God geeft ons iets te doen. Niet God geeft ons iets dat we zouden kunnen doen, opdat we iets zouden kunnen, maar omdat we kunnen, geeft hij ons iets te doen. Als je niet piano kunt spelen, dan hoef je ook niet de samenzang te begeleiden op een piano in een samenkomst. En God geeft je niet de gave dat je het ineens kunt. Maar als je het kunt, geeft God je eventueel de gave. De job om het te doen en wordt van je verwacht dat je daar trouw in bent. Een bediening, een werking. En zo heet het hier ook. En wat in vers 4 heet geest, heet in vers 5 de Heer en heet in vers 6 God. Want we hebben maar één Heere God en de Heer is de geest. Dat was uit 2 Korinthe 3, maar laat maar even zitten. En daarna vers 7, maar aan ieder wordt de openbaring, dat wil zeggen de uitwerking, de zichtbare uitwerking ook, want dat is wat openbaring is, des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar of nuttig, want dat is het andere woord, hetgeen oorbaar of hetgeen nuttig is. Aan een ieder, niet aan iedereen hetzelfde, maar aan ieder verschillend, voor zover nuttig is. Het is, lijkt me zinnig, dat je de pianist niet laat spreken en dat je de spreker niet laat piano spelen. Of je moet het toevalligerwijs allebei kunnen, maar ik schiet me zo geen ander voorbeeld te binnen natuurlijk. Hè. Het zijn verschillende functies. Het is toch niet nieuw? Je kent toch allemaal die uitspraken over, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, ben ik van het lichaam niet. Kortom, er zijn vele leden en het oog niet, kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van nodig. Of het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van nodig. Dus vers 19, 20, 21 van ditzelfde hoofdstuk. Het zijn verschillende bedieningen binnen de gemeente. Dat wil zeggen, niet zozeer ineens de plaatselijke gemeente, maar in het lichaam van Christus als zodanig. De een heeft die gave, verantwoordelijkheid dus, en de ander heeft die gave, verantwoordelijkheid. En voor zover men zou streven naar de beste gave, moet ik u zeggen, dan moet je er wat voor leren. En wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk, 1 Timotheus 3... Maar als je nooit verdiept hebt in het woord Gods en als het woord van Christus niet rijkelijk in je hart woont, En als je bovendien geen verantwoordelijkheid kunt dragen, dan kun je wel eens opzieners aanbegeren, maar God zal je die job, die gave, die baan nooit geven. Daarom kun je er wel voor solliciteren in sommige kringen. Maar God geeft je die baan niet, anderen misschien. Maar die hebben het recht niet om dat te doen. Begrijp je waar ik het nu over heb? Dat is een heel simpele, eenvoudige Bijbelse zaak die je doorheen heel de kerkgeschiedenis ook geïllustreerd vindt. God geeft ze een job. Het resultaat was soms kerkscheuringen. Het resultaat was, God zij dank, ook bij gelegenheid kerkhervorming. Ik vestig uw aandacht op dat niemand van de hervormers claimde een profeet te zijn. Of niemand, en bovendien niemand van de hervormers sprak in tongen. Dat is toch een feit? Niet dat ik het een argument vind. Waar het over gaat is wat de Bijbel ervan zegt. En wat de Bijbel ervan zegt, is dit, dat er verschillende functies zijn. Daarna komen wij, want ik kan niet elk vers bespreken, ik heb nog maar een half uur. Dus daarna komen wij bij de uitdrukking van vers 12. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, vele zijn er maar één lichaam zijn, alzo ook Christus, dat wil zeggen alzo ook het lichaam van Christus. Want wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Broeders en zusters, de doop met, door, in of wat het maar is, de Heilige Geest is een uitdrukking, ik hou de statistieken bij, die 7 keer in de Bijbel voorkomt, vaker niet. En 6 van de 7 keer is het altijd in de uitdrukking, ik doop u met water, maar na mij komt er een die met de Heilige Geest doopt. En zo verder. En de enige andere schriftplaats buiten deze zesvoudige aankondiging, de enige andere schriftplaats waar doop door of met of in of vanwege de geest, geestesdoop dus, genoemd wordt, is dit vers. Wat is dus de doop met, in of door de Heilige Geest? Wat is de geestesdoop? Naar Bijbelse maatstaven is nu de vraag. Nou, kan ik u makkelijk uitleggen. Het woord dopen namelijk, dat is de enige keer dus eigenlijk, het enige verband waarin de term gebruikt wordt. Het woord dopen heeft niet de betekenis van besprenkelen, ook niet van onderdompelen, niet echt tenminste, hoewel het ermee te maken heeft. Dopen heeft de betekenis van eenwording met, identificatie met, samenvoegen met. Daarom kon iemand in de geest gedoopt worden, maar ook in de wolk, of in Mozes, of in de zee. Ik noem maar een paar uitspraken uit de 1 bladzijde terug, 1 Korinthe 10, de eerste versen. Doop is namelijk eenwording met. Het is namelijk onderdompelen en doordrenken, zoals het met een spons gebeurt die men onder water houdt en even knijpt, weet u wel. Dan zit het water er omheen, dinges drijft nat. Maar niet omdat hij besprenkeld is, ook niet alleen maar door onderdompeling, maar doordat het ding doordrenkt geworden is. Dat is dopen. Volgens de Griekse betekenis van de verschillende termen die met elkaar verwant zijn. Ga ik nou niet uitleggen, maar het is eenwording met. Vandaar dat u en ik, als wij gelovigen zijn, zijn wij gedoopt in Christus. En wat het betekent staat erbij in Romeinen 6. Nou, dan zijn wij één plant, één organisme betekent zoiets, één plant met hem geworden. En dus zijn we in Christus gedoopt. Dat woord, het gebruik van het woord doop is dus een soort beeldspraak. We zijn in Christus gedrenkt. En wat hier staat is precies hetzelfde. Dan weet u meteen wat geestesdoop is. Want ook wij allen, vers 13 van 1 Korinthe 12, ook wij allen, en u weet hoe vleeselijk die Korintiërs waren, niettemin zegt de apostel, wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Want de Heilige Geest is in de praktijk, ik zei in de praktijk, niet anders dan het leven van Christus. Daarom heet hij ook de Geest van Christus. En daar waar het leven, de Geest van Christus in ons is, omdat we door geloof Handelingen 2 de Heilige Geest hebben ontvangen en dus wedergeboren zijn, daar waar we dat leven van Christus en dus die geest hebben ontvangen, zijn we daardoor leden van zijn lichaam. Zoals mijn lichaamsdelen zijn niet zozeer omdat ze aan me vastzitten, maar omdat mijn leven, mijn bloed voor mijn part, mijn leven erin is. Zou dat niet zo zijn, dan zouden die lichaamsdelen namelijk vanzelf loslaten. Dat heb ik nagevraagd aan een melaatse. Nee, denk er maar een poosje over, hè? Vanmiddag, want we moeten nu verder. Hè? Wij zijn leden van zijn lichaam door de doop met de Heilige Geest. En dat is wat doop betekent. Of doop door de Heilige Geest. Met andere woorden, je bent of een kind van God, je maakt dus deel uit van het lichaam van Christus, dan ben je door de Geest gedoopt. En als je niet door de Geest gedoopt bent, dan ben je dus niet lid van het lichaam van Christus, dan kom je hem niet toe, omdat je de Geest van Christus, de Geest Gods namelijk uit Romeinen 6, niet hebt en ben je voor eeuwig verloren. Er zijn maar twee mogelijkheden. En dat is wat onze broeder dus straks bedoelde. Een mens wordt doodongelukkig als men hem vertelt dat hij weliswaar een gelovig is, tot bekering is gekomen. Maar als hij nu niet ook nog iets anders ontvangt, wat het ook wezen mogen, maar in ieder geval een bepaalde ervaring ondergaat, dan hoort hij er niet bij. Ik heb heel wat mensen, de gelovigen, de vernielingen in zien gaan om die reden. Nee, serieus. Het is onbijbels. Bijbels is, wie komt tot geloof ontvangt de Geest. En daarna, broeders en zusters, is het de bedoeling dat die Geest, wat zou die Geest in ons doen ook alweer? Ons laten spreken? Nee, ons laten luisteren in de eerste plaats. Naar het woord Gods. Die Geest der waarheid en de Geest der wijsheid, Efeze 1... De Geest der waarheid uit Johannes 14 en 15, 16. Die Geest der waarheid zou ons in heel de waarheid leiden. En wat doet de Geest dus? Wat doet Christus dan? Hij opent ons de schriften. Opdat we zouden komen tot kennis van hem. Opdat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen enzovoort. Broeder, het punt is gewoon... en. Ik hoop dat ik het zeg, ik ben toch zo weer weg, u hoeft zich van mij helemaal niks aan te trekken. Ik ben ook maar een dienstknecht van de Heer. Ik heb mijn verantwoordelijkheid nou eenmaal tegenover mijn Heer. U mag het vergeten als u dat wil, als u die verantwoording aandurft. Dat kan mij eerst niet schelen, niet echt tenminste. Maar het punt is gewoon dat als het mogelijk zou zijn, als, luister wat ik zeg, als het mogelijk zou zijn dat God tot mij of tot u rechtstreeks zou spreken, kunnen we toch gewoon, dan kan ik naar huis in elk geval, nu. Dan kunnen we onze Bijbel toch wel dicht doen. Die is dan toch nergens voor nodig. Ik herinner me discussies toen ik van heel goede wil was. Als jonge man. Toen wist ik niet zoveel, zal ik maar zeggen. Ik wilde wel de Heer dienen, gehoorzaam zijn, onderwerpen aan zijn woord. En ik herinner mij gesprekken die wij hadden. Discussies over dit soort onderwerpen. Juist over dit soort onderwerpen, want ze zijn hoogst elementair. Onderwerpen wij ons aan het woord of leven wij uit wat van binnenuit naar boven komt? En ik herinner me nog, ik weet niet waar het over ging, wat precies het vers was of wat dan ook. Maar toen zei ik, ja broeder, maar hier staat toch in de Bijbel, hier staat toch in de Bijbel dit en dat. En toen kreeg ik als antwoord, dat kan nog wel zijn, maar de Heer heeft mij geopenbaard dat... Nou, dat is het einde van het verhaal. Doe dan je Bijbel dicht. En je kunt ook niet in de Bijbel lezen en zeggen, ja, dat staat wel in de Bijbel. Maar ik denk dat. En nee broeder, dat vind je niet alleen in zogenaamde charismatische kringen. Dat vind je doorheen alle denominaties die zich christelijk noemen. Het staat wel in de Bijbel, maar. En voor het geval dat er een andere tekst gevonden kan worden die het misschien onderuit haalt. Elke ketter heeft zijn letters, is de Nederlandse zegswijs. En wat ik voorsta, ik zeg het speciaal voor die broeder achterin, wat ik voorsta, ik heb het ook door de loop der jaren honderden keren gezegd, we hebben het recht niet om een tekst uit de Bijbel te nemen en te zeggen, daar staat. We hebben de plicht namelijk om heel de schrift te bestuderen. En ik zeg u, als iemand het idee heeft dat God rechtstreeks tot hem en door hem spreekt, dan blijft de Bijbel dicht. Ik kan het bewijzen. Ik heb er niet de minste behoefte toe. Ik heb mensen horen zeggen, de Heer heeft mij geopenbaard dat. En er kwam er toch een partij onzin voorbij. En ook in Nederland heb ik ze gekend die zeggen, ik ben een profeet. En dan schrijven ze boeken met de grootst mogelijke onzin. Werkelijk waar. En niet alleen naar mijn idee overigens. Dat is het grote gevaar. Wij bedrijven niet religie hier. En vanuit wat in het hart is. De basis van al wat wij geloven. Basis van het feit dat wij geloven in iemand die 2000 jaar geleden hier op aarde zijn werk in de dienst van God volbracht heeft. Berust niet bij het feit dat iemand in ons midden of iemand uit de vorige eeuw of uit voorgaande eeuwen tot ons zegt. De Heer heeft mij gezegd dat het zo in elkaar zit. Het berust toch gewoon op dat er in de Bijbel staat. En wat de Bijbel zegt, is dat gelovigen een job kunnen krijgen. Maar ik moet u zeggen, als u het rijtje leest in bijvoorbeeld Romeinen 12, 1 Korinthe 12, 1 Petrus 4, om er maar een paar te noemen, Efeze 4 bovendien ook, dan zult u merken dat spreken in tongen daar sowieso niet in voorkomt, behalve in 1 Korinthe 14, maar 12 en 14. Verder nergens. En dat in de meeste gevallen gesproken wordt over gaven die weliswaar niet helemaal duidelijk zijn, maar waarvan wel duidelijk is dat het gewoon betekent dat men een dienend werk zou verrichten waar men naar de mens gesproken helemaal geen eer mee kan inleggen. Zoals de zaal klaarzetten, de kopjes wassen, weet je veel wat voor dingen allemaal nog meer. Een boekentafel voor mijn part beheren, noem maar op. Behulpsels, bedieningen enzovoort, dat soort dingen, daar gaat het om. En niet om dingen die in het openbaar gebeuren, op grond waarvan een mens zich kan verheffen en zeggen, kijk, de Heer doet door mij dit en de Heer doet door mij dat. Dat werkt niet zo. Elementair, het schiet me nou te binnen, dus ik noem het er maar even bij. Elementair namelijk, voor onze bedeling, is niet dat God zich manifesteert in de wereld en zelfs niet in de gemeente. In de hoop dat u weet wat manifesteren betekent. Essentieel voor onze bedeling, en ik zou willen dat elke zondag hetzelfde gepredikt zou worden, daar zouden we een stuk mee opschieten. Essentieel is Romeinen 1, vers 1, de eerste, of vanaf vers 1, maar in ieder geval het eerste hoofdstuk van de eerste brief in het Nieuwe Testament. Dat hoofdstuk zegt: God heeft de mens losgelaten. De grote vraag van iedereen, als er een God is, waarom doet hij dan niks, wordt niet beantwoord met te zeggen, nou ja, hij laat sommige mensen profiteren of in tongen spreken. De grote vraag blijft, waarom doet God niks zinnigs dan? Aan een wereld en in onze christelijke gemeenten. Ieder die daar leiding aan moet geven en verantwoordelijkheid draagt en dus een gaaf heeft, weet wat een verschrikkelijk zware job dat is. En dat je altijd oploopt tegen mensen die niet bereid zijn zich te onderwerpen aan het woord Gods. En die altijd komen met ik vind, ik denk. En wij zouden niks vinden, we hebben niks te vinden. God openbaart zich aan ons, we hebben het maar te aanvaarden. Daar gaat het om. En daarom vragen we ons af, waarom doet God er niks aan? Waarom ziet die christelijke kerk in heel de wereld er zo belabberd uit? Waarom is het niet aantrekkelijk? We hebben weer wat opgevonden om het aantrekkelijk te maken. Neem een paar managers en verkopers in dienst, PR-mensen enzovoorts, hè? Public relations-mensen en dat soort dingen meer. Maar de vraag blijft toch, waarom niet? En het antwoord is, omdat onze bedeling, onze tijd, de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst, zich kenmerkt, punt 1, doordat de mensheid in het algemeen God heeft losgelaten en daarom heeft het God goed gedacht, want zo staat het in Romeinen 1, 3 keer achter elkaar, uitgebreid, vanaf vers 18 tot de rest van het hoofdstuk, maar 3 keer letterlijk, daarom heeft God de mens losgelaten. Hij werkt in het verborgene. Als daarover moet spreken, broeders en zusters, dat kost u 30 maal 1,5 uur. Kan ik bewijzen, want ik heb er 30 bandjes van 1,5 uur over. Over dat God zich verbergt en waar het allemaal in de Bijbel staat. Dat hij zich niet manifesteert. Of dat hij zegt, zoals in Zacharië 4 vers 4 meen ik, niet door kracht, nog door geweld. En dan kun je wel roepen, ja maar kracht. De rest van de termen zal ik afbreken, want het gaat me niet tegen iets. Het gaat me om Bijbelse waarheid die ik promoot, waaraan ik me onderwerp en waaraan we ons allen zouden onderwerpen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Werkt de geest dan met uiterlijke kracht en geweld? Antwoord is, normaal gesproken niet. Behalve aan het begin van onze tegenwoordige bedeling. En daarna niet meer. Nummer 11, weet u nog? Waarom toen wel? Punt 1, omdat er geen nieuwtestamentische geschriften waren. Punt 2, omdat die discipelen daar op die eerste Pinksterdag anders zulke vreemde leringen hadden moeten verkondigen waar ze geen schriftplaats voor konden vinden of nauwelijks voor konden vinden, omdat ze die Bijbel niet hadden. En daarom geeft God tekenen en wonderen aan zijn dienstknechten mee bij gelegenheid om ze te autoriseren. Als bewijs van dat ze werkelijk zijn wie ze zeggen te zijn. Zoals van de Heer Jezus zelf geldt. Namelijk deze tekenen zijn geschreven opdat gij zoudt geloven dat Jezus is de Christus. Het gaat me niet om praktisch nut van al die tekenen. Het gaat erom dat de tekenen bewijzen de goddelijke zending van Jezus van Nazareth en zijn opvolgers in de tijd, zal ik maar zeggen, de apostelen en de eerste christenen. En daarna niet meer. Omdat het ook niet nodig is. Toch? Of zijn wij ongelovige Joden die steeds opnieuw tekenen vragen? 1 Korinthe 1. Nee, toch? Wij geloven toch gewoon in wat het woord God zegt? En dat is een werk in ons zou doen, in ons hart, in de inwendige mens, niet de uitwendige. De inwendige mens wordt vernieuwd toch van dag tot dag, niet de uitwendige. Waarom werden zieken genezen? Heb ik een andere vraag. Waarom werden niet alle zieken genezen? Als een teken. De Heer vroeg aan één man, wilt gij gezond worden? Het hele ziekenhuis lag vol. In Johannes 5. Wilt gij die ene? Waarom die ene? Als teken, waarvan ga ik nou niet uitleggen, maar in elk geval als teken van een goddelijke zending, een goddelijke identiteit van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. En wat betreft het teken aan ongelovigen, dat door lieden van belachelijke lippen tot dit volk, en dat is niet de gemeente, maar het Joodse volk, gesproken zou worden. Wel nu, ik moet u zeggen, het is ook nergens voor nodig, want tot vandaag de dag wordt Godzijdank, ondanks dat vele christenen er andere ideeën over hebben, maar wordt Godzijdank nog het evangelie gepredikt in allerlei vreemde talen, waaronder het Gronings, aan Joden. Over belachelijke lippen gesproken, bedoel ik maar. En daarom is ook het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. In een andere taal dan het Hebreeuws. Dat is wat de Bijbel leert. Staat er zwart op wit in. Ik heb trouwens iemand gekend wiens naam ik niet zou noemen. Want het was een goede vriend van me. Nog trouwens. Die sprak vroeger in tongen. Jaren terug. Het is niet door mij dat hij het niet meer doet. Dat heeft een andere oorzaak gekregen, maar die hadden we vroeger veel discussies mee gehad. En die zei, ja, wat me wel is opgevallen, is dat de spreken in tongen in alle nieuwtestamentische brieven eigenlijk maar in één hoofdstuk voorkomt. Dat is 1 Korinthe 14 en het gek is dat de apostel daar negatief over spreekt. Het is me altijd bijgebleven, want het was mij nog nooit opgevallen. En waarom negatief? Omdat daar weliswaar ging om de Bijbelse gaven van spreken in tongen. Maar, zei de apostel, daar is niet bestemd voor in de gemeente. Dat is een teken voor de ongelovigen. Hoofdstuk 14, vers 21. Ontleend aan Jesaja 28, waar het de vervulling van was. En dus zegt hij, ik spreek liever 5 woorden met het verstand dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Want die 5 woorden met verstand snappen ze misschien. En of men bereid zich eraan te onderwerpen? Nou ja, daar had de apostel kennelijk met de Korintiërs ook zijn twijfels over. Toch? Lees die brieven maar. Lees je Bijbel. En dan nog iets, want dat moet ik natuurlijk dringend ook bespreken. Minstens, in de eerste plaats de laatste verse van 1 Korinthe 12. Zijn ze allen dit, zijn ze allen dat, zijn ze allen zus of zijn ze allen zo? God zei dank niet. Waren ze allemaal pianisten, hoe moest je dan nog een samenzang doen? Ze allemaal piano moeten spelen. Eenvoudig voorbeeld, toch? Ze allemaal de zaal moeten aanvegen, dan heb je geen bezems genoeg, maar dan heb je veel te veel mensen bovendien ook. Allemaal afwassen, dat gaat ook niet. En dus staat het ook, het is verschillend. Nee, wat gemeenschappelijk is, dat is niet de een of andere gave. Weet je wat gemeenschappelijk is? Dat is de volgende versie hier ook. Dan ben je inmiddels in 1 Korinthe 13. Niet de gave van de geest. Wat gemeenschappelijk is en wat dus ook kan doorgaan voor een bewijs van geestelijk leven en geestelijke activiteit, is niet of je kunt profiteren of in tongen spreken of genezen of weet je veel wat. Bewijs van leven is niet een gave. Bewijs van leven is vrucht. En dat is een weg die nog uitnemender is. 1 Korinthe 13 vers 1. De vrucht van de geest is liefde. En net als met licht, want liefde en licht hebben veel met elkaar gemeen, ga ik niet uitleggen, maar goed. Maar zoals licht samengesteld wordt uit vele kleuren, of andersom kan gebroken worden in vele facetten, vele kleuren, via het bekende prisma, zo kan dat met liefde ook. Liefde is namelijk onder andere blijdschap, vrede, langmoedigheid, goeder tierenheid, dan tiert het goede, dan is het goede blijvend aanwezig. Dat is vrucht van de geest. Mijn vader zei altijd, sommigen vinden mij een goede spreker en u vindt dat misschien. Maar als u wil weten of ik met de geest vervuld ben en of dat leven van de geest in mij actief is, zei hij altijd, dat moet je aan mijn vrouw vragen. En aan mijn kinderen. Want ik mag dan een job, een gave hebben, maar is geen bewijs van geestelijk leven. En al sprak men alle talen der engelen, bij wijze van spreken, 1 Korinthe 13, zeg niet dat het niet in de Bijbel staat. 1 Korinthe 13. Al sprak ik alle talen en ik had de liefde niet, was ik dit. Dat is geen muziek of zo. Zo niet. Een klinkend cymbaal. Herrie, je wacht tot het voorbij is. En alleen maar een storende factor. Staat toch in de Bijbel of niet? En als van Petrus en Johannes staat, ze waren vol des Heilige Geestes, dan begonnen ze te spreken, dat is waar. Maar waarom hebben ze eerst een jarenlange opleiding genoten bij de Heer Jezus? En als Paulus vol is des Geestes, begint hij ook te spreken, maar waarom heeft een jarenlange opleiding genoten? Van moedersbuik aan, staat er zelfs. Omdat de Heer in onze dagen alleen gebruik maakt van het woord dat in onze harten woont. En als er niks in woont, kun je het ook niet spreken. Daarom volgen we cursussen. Weet u wel, cursussen. Spreken in het openbaar. Cursussen over hoe je getuigenissen moet geven. Cursussen hoe je een preek moet maken. Wat je nodig hebt, is kennis van het woord Gods. En zodra dan het muntje valt, zal ik maar zeggen, dan komt dat woord er ook uit. En dat is niet een wondergave of iets dergelijks. Ook niet een wonder wat God doet. Het wonder is dat hij zijn woord in onze harten wil planten. En de ellende is dat veel te weinig gelovigen daartoe bereid zijn. Zij komen een keer tot aanvaarding van de Heer Jezus, van wie zij dikwijls geen flauw idee hebben wie hij is. Omdat er in de prediking ook niet naar voren komt. En vanwege alle vooroordelen die daar buiten de Bijbel om over bestaan. Hè? Maar van Bijbelse waarheid brengt maar verdeeldheid. Sprak er van de week nog een. Die zei, ja, mijn man geeft bijbelstudie, maar daar ga ik niet mee, want het interesseert mij niet zo. En een half uurtje later vertelde dezelfde dame in kwestie, die vertelde, weet je wat ik nou zo mooi vind? Willow Creek. Wat hebben we dit? Nou, als Willow Creek niet onderworpen is aan het woord Gods, dan betekent het voor God helemaal niets. Misschien wat voor mensen, het zij zo. En als je geen belangstelling hebt voor het woord Gods, en je vindt Willow Creek wel interessant, dan valt te vrezen dat je daar dus niet Bijbels onderricht krijgt. Ofwel, niet om iemand te veroordelen, maar begrijpt u waar ik het over heb? Dat is volkomen tragisch, vind ik zoiets. Men heeft de mond vol over het werk des Heren, men is er actief in, men doet er van alles in, maar het woord Gods kent men niet. Maar als we dat niet hadden, kenden wij de Heer Jezus niet. Dan wisten we niet wat de schrift zegt, namelijk dat door geloof in de Heer Jezus Christus men eeuwig leven ontvangt. Want u en ik, wij hadden het niet kunnen uitdenken. En dus begint het met onderwerping aan het woord Gods. En wat staat er in het woord Gods? De liefde, vers 8 van 1 Korinthe 13, de liefde vergaat nimmer meer. De vrucht van de geest namelijk is voor eeuwig. En dat nemen we van hier mee de hemel in straks. Waar u niet gevraagd wordt of u wel een goede gave had, maar waar gevraagd wordt niet of u in tongen gesproken hebt, maar waar gevraagd wordt of de geest in u vrucht heeft kunnen dragen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid enzovoort. Daar gaat het om. U bent dus gewaarschuwd. En dat is ook mijn gedrevenheid. Anders straks staat hij voor de Heer en dan zegt hij later tegen mij, waarom heb je dat niet gezegd? Je wil wel eens mogen waarschuwen. Bij deze dan. Serieus. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Begrijp me goed, iedereen weet dat hier profetieën staat en dat bedoeld is de gave van profetie uit het voorgaande en volgende hoofdstuk bovendien. Dat wil zeggen dat daar een keer een eind aan komt. Toch? Aan profiteren. Logischerwijs, als alles gezegd is, dan hou je op met spreken. Mensen helaas niet, meestal, maar God wel. Het zijn profetieën. Het gaat hier om het contrast ook tussen de vrucht van de geest, liefde, en de gaven van de geest, eventueel profetieën. Profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, en iedereen weet dat bedoeld is, het spreken in talen. Zij zullen ophouden. Het staat toch niet in Jesaja 28. Vanaf die tijd zal ik voor de rest van de eeuwigheid tot hen spreken in vreemde talen. Dat staat er toch niet. Het wordt eenmalig. Voor één gelegenheid, het aanbreken van de nieuwtestamentische bedeling. Talen zullen ophouden. Het zij kennis zal er niet gedaan worden. Wat ik daar ellende over gehad heb. U weet toch zelf dat kennis als zodanig niet teniet gedaan zou worden. Waarom zitten we anders hier? En als Paulus zegt hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, dan is dat toch kennis? En als hij het heeft over de nieuwe mens, Colossense 1, die vernieuwd wordt tot kennis, dan kun je er heus niet aan toevoegen, kennis zal ophouden. Nee, die kennis zouden wij verwerven hier en nemen we mee de eeuwigheid in. Het is onze opleiding hier voor onze toekomstige bestemming. Toen zei iemand, maar het staat er toch? Zeg ik, nee, ja, het kan al wel zijn. Waar het over gaat is uiteraard over de gave van kennis, uit, of van het woord der kennis, volledig uitzalven, uit hoofdstuk 12 vers 8. En de gave van het woord der kennis vind je onder andere geïllustreerd in Petrus, als die Ananias bij hem komt binnenlopen en Petrus weet precies hoe het in elkaar steekt. Voor de gelegenheid. Dat is woord der kennis. Iemand ineens weet hoe de zaak in elkaar steekt. Maar daarvan staat, zal het er niet gedaan worden. Waarom? Omdat wij in onze dagen hebben de schriften. En dat is het werk van de geest. In de eerste plaats, lees je Bijbel maar door. Vraag 1, wat is het werk van de geest? Antwoord nummer 1, er zijn een boel antwoorden, maar de eerste is allesomvattend. Hij brengt het woord Gods voort. Nou, zoek het maar uit, dat is echt zo. Nou goed. Profetieën zullen er niet gedaan worden, talen zullen ophouden, het zij kennis zal er niet gedaan worden, want wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Maar wanneer houdt het op? Als wij niet meer kennen ten dele en als wij niet meer profeteren ten dele, dan houdt het op, waarom? Hoe lang blijf je water in een glas schenken, denkt u? Tot het vol is. Hoe lang blijft er geprofeteerd worden? Hoe lang spreekt God? Tot hij alles gezegd heeft. Tot het niet meer nodig is dus. Tot het doel bereikt is. God werkt aan een plan, een doel. Volgende vraag. Wanneer wordt dat doel van God dan bereikt? Wanneer heeft de profetie zijn functie gehad? Antwoord. Als God alles wat nog verborgen was in de dagen waarin het Nieuwe Testament aanbrak, geopenbaard heeft. U weet wel, dat zijn die 30 bandjes voor anderhalf uur. Als God alles gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, dan wordt er niet meer geprofeteerd. En het laatste woord van de Heer was een woord wat tot ons komt in de persoon van de Heer Jezus Christus, de Zoon. Hebreeën 1 vers 1. En wie er wat aan toevoegt, zij vervloekt. Wordt ook in de Bijbel. Toch? Nog een keer. Wanneer houden die gaven op? Deze specifieke. Die wondergaven dus. Wanneer houden ze op? Als ze hun doel bereikt hebben. Wel, wat de genezingen betreft, weten wij nou, is ons nou bewezen dat degenen die het deden, dat die van Gods wegen gezonden werden? De Heer Jezus, de discipelen en eventueel latere. Toch duidelijk dat dat functie gaat? Is er nou gesproken in andere talen tot dit volk? Ja, tot vandaag de dag. In zowat alle talen ter wereld, want de Joden zijn in zowat alle landen ter wereld verspreid geworden. En horen daarin talen. Daarom noemde ik het Gronings. Wat staat hier nou? Doch wanneer het... Volgende vers, vers 10. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is er niet gedaan worden. Het volmaakte is echt het volgroeide, het vervulde. Dat is wat het woord letterlijk betekent. Pleromai, vervulde, volmaken. Helemaal tot de rand. Daarom wordt het ook opgevat als het volwassene, volgroeide. En vandaar de tegenstelling met kindschap. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, volgende vraag, is het volmaakte gekomen? In de zin van, heeft God alles gezegd wat hij zeggen moet? Heeft God alles gegeven wat hij te geven heeft? En het antwoord is ja, zeker wel. Nee, waar wij op onszelf zien en de Bijbel dicht doen, zeggen we, maar wij zijn niet volmaakt, dan mankeert aan ons zoveel. Nou, aan ons, aan onze medegelovigen, hè? Mankeert zo verschrikkelijk veel. Wij zijn iets langer op de weg, persoonlijk zeggen we dan, hè, maar mankeert zo. Wij zijn nog onvolmaakt en als het misgaat in onze gemeente, zeggen we, nou ja, we zijn allemaal maar onvolmaakt. Maar de Bijbel zegt, wij zijn volmaakt gesteld in Christus en God heeft volmaakt tot ons gesproken. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden. Het is in geen 2000 jaar afgerond dan gebeurd. Na de voltooiing van de Nieuwtestamentische geschriften. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, er niet meer zijn, teniet gedaan zijn. Toen ik een kind was namelijk, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, heeft het kind zich ontwikkeld tot man. Dat wat kind was, is er wel, maar het is ontwikkeld tot volwassenheid. En dus zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. En de dingen die eens kind zijn, hebben een functie, maar gaan voorbij. Hoe lang is een mens een kind? Zijn hele leven? Hoe lang is een christen, geestelijk, een kind van God? Zijn hele leven, tot aan de dag van de opname van de gemeente, dan wel de wederkomst van Christus aan toe? Wel, nee. Hoe lang is een mens een kind? Alleen maar de eerste paar jaren van zijn leven. Naar Bijbelse maatstaven, naar Joodse maatstaven, dus tot 12 jaar ongeveer. Dat is een fractie van zijn leven, de rest wordt hij geacht volwassen te zijn. Volgende vraag, is het volmaakte gekomen? Nou ja, bij u misschien niet. Dat is lastig praten voor mij. He? Heel moeilijk. Maar het antwoord is, ja, het volmaakte is gekomen. Van Gods kant in elk geval. Wordt gelezen, Colossense. Gij lieden zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Over 1 Timotheus 3. Heel de schrift, hoeft niks aan toegevoegd te worden, is compleet. Heel de schrift is van God begeesterd van de Heilige Geest. Dat is werk van de Heilige Geest en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Opdat de mens Gods volmaakt, zij. Nu. Maar daarmee moet je niet vasthouden aan de kleuterschool. Je moet weten dat je moet leren, moet opgroeien in kennis van hem. En van Gods kant is die kennis beschikbaar. God heeft gesproken, punt, einde van het verhaal. En dus zegt Paulus, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. En nou toegepast, want wij zien als kinderen nu, door een spiegel, dat wil zeggen niet rechtstreeks, maar ingewikkeld. In een duistere, redelijk onbegrijpelijke reden, maar als dan, als ik volwassen zal zijn, als ik alles geleerd zal hebben, niet bij de opname van de gemeente, of de wederkomst van Christus, of in de hemel, maar als ik als christen volwassen geworden ben, volgroeid, niet meer een jong kind ben in Christus, niet meer aan de melk ben, maar aan de vaste spijs, 1 Korinthe 11 hoofdstukken hiervoor, hoofdstuk 3, toch? Dan is het volmaakte gekomen en als dan kennen wij of zien wij, niet zullen wij zien, want dat hebben de vertalers maar ingevoegd, maar als dan aangezicht tot aangezicht, gewetensvraag, kennen wij de Heer van aangezicht tot aangezicht? Andere vraag dan, als u de neiging hebt om nee te zeggen. Andere vraag, zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond? Hebreeën 2. 2 Korinthe 3 dan. Is de bedekking weggenomen zodat we hem kennen en zien aangezicht tot aangezicht? Ja. En 1 Korinthe 11 zegt het ook, dat is 3 hoofdstukken hiervoor. Het hoofddeksel, de bedekking is weggenomen. En dus kennen we hem aangezicht tot aangezicht. Als u zegt dat is dan niet letterlijk, zeg je nee, dat kan ik, maar dat kan ik niet helpen. Zo staat het dan helemaal in de Bijbel. In dezezelfde brief, 3 hoofdstukken hiervoor. Wij kennen aangezicht tot aangezicht. Niet meer langs een omweg, maar rechtstreeks. Wij zijn ook voor het woord van God ook niet afhankelijk van iemand die tussen ons en God instaat. En tot ons zegt, al zo zegt de Heer. Wij weten wat de Heer zegt zelf en we hebben het hier bij ons. Hier het woord van God. Toch? Dat is de hoogste autoriteit, boven alles en zeker boven onze ervaringen. God zij dank. Wij zijn niet overgeleverd aan onze emoties, aan ervaringen of aan emoties die we oproepen. We zijn niet overgeleverd aan gemoedsgesteldheden. Ik heb tegen al die dingen niks, maar het heerst niet in onze levens. We hebben het woord van God dat zeer vast is en wij doen wel indien we daarop acht geven. Met dank aan deze woorden van Petrus. En het volmaakte is gekomen. Proef op de som. Want er gaat van alles voorbij en uiteindelijk zouden we kennen aangezicht tot aangezicht. Maar terwijl profetieën, onder andere gaven van profetieën er niet meer is, gaven van spreken in tongen, niet gaven van kennis en nog enige andere, maar ze worden niet allemaal genoemd hier. Terwijl die er niet meer zijn, vers 13, want in vers 12 is dat allemaal voorbij, is het volmaakte gekomen, vers 13. En nu blijft, hebben die? Er is van alles voorbij, in ieder geval profetieën, spreken in tongen en de gaven van kennis. Maar als dat voorbij is, zegt de apostel, dan blijft geloof, hoop en liefde. Maar hoe lang blijft hoop eigenlijk? Want hoop gaat ook voorbij. Romeinen 8. Je hebt dezelfde Bijbel als ik. Je kunt het zo vinden. Linkse bladzijde, rechtse kolom, iets onder het midden. Hoop gaat voorbij. Wanneer gaat hoop voorbij? Als wij aanschouwen, broeder. Ja, dat staat daar natuurlijk, ja. Want hoop is alleen hoop als we het nog niet zien. En wij het dus met lijdzaamheid verwachten, want de hoop die gezien wordt is geen hoop. En daarom verwachten wij met lijdzaamheid. Hoe lang blijft hoop dus? Totdat we bij de Heer in de hemel zijn. Door welke gebeurtenis dan ook, wat het eerst komt. Met andere woorden, nadat deze gaven die hier genoemd worden voorbij zijn, blijft alsnog, blijft daarna nog hoop. Wanneer zijn dus deze gaven voorbij? In elk geval voor de wederkomst van Christus. En voor de opname van de gemeente. En dus in algemeen voordat de gemeente collectief in de hemel is. Of niet soms. En daarna is de vraag, daar staat het er slecht voor met die gaven van profetieën, van spreken in tongen. Dan zeg ik, ja, men leest het volgende hoofdstuk, daar staat dat ook. Het is er nog, maar zegt de apostel, het heeft eigenlijk geen functie meer. Of niet? Lees het maar na. Het heeft zijn functie vervuld. Er is verder niks mee mis. Maar men zou bedenken dat het van betrekkelijke waarde is. Het zenden van een profeet heeft, van Gods weg heeft geen zin als dat woord Gods er is, die Bijbel er is. Zie? En zoals Herr Lindsay in de tijd zei, ik hoor het hem nog zeggen, in de expohal op een zoeklichttoogdag 20 jaar, 30 jaar geleden, weet ik veel. Die zei, hier ga ik niet verder op in, want dat heb ik geschreven in mijn laatste boek. Zo is de Heer ook. Hier ga ik niet verder op in, dat hoef ik je niet te vertellen, heb ik geschreven in mijn boek. En als u en ik straks voor de Heer staan, dan gaat het om vrucht van de geest. Enerzijds of van de anderzijds, dat de Heer ons vraagt, daar ben ik zelf van overtuigd. Dus vraag, en, heb je me lief? Vrucht van de geest, heb je me lief? En dan zeggen we, Heer, gij weet dat ik u lief heb, want we zijn bijbelvast immers. En daarna vraagt hij het waarschijnlijk nog twee keer, ben ik bang. En daarna vraagt hij ongetwijfeld, en wat vond je van mijn boek? En dan kan je toch niet tegen de Heer zeggen, Heer, ik heb het niet gelezen, ik had er niet zoveel belangstelling voor, ik heb eerlijk zitten wachten op de profetie die door de broeders die gaven van en zusters die gaven van profetie hadden, dat ze die tot mij zouden spreken namens u. Of dat u zelf tot mij sprak, of door mij sprak. Een boek. Een boek. U begrijpt toch het absurde van zoiets? Elke schrijver begrijpt het in elk geval. En wij zouden het ook moeten begrijpen. Dit is de norm. Het woord van God. Tot zegen van elk, van de mensheid in het algemeen, maar van elke gelovige in het bijzonder. En ik heb in gedachten 2000 jaar kerkgeschiedenis. Het enige wat ik ervan kan zeggen is dit, er zou lang niet zoveel misgegaan zijn als men zich altijd gesteld had onder het gezag van de Bijbel. Maar heel de kerkgeschiedenis door tot in onze dagen zie je niet anders dan dat men zich altijd aan het gezag van de Bijbel onttrekt. En de reformatoren riepen sola scriptura, alleen de schrift. Maar ik moet u zeggen dat in wat er van de reformatie over is, men over het algemeen nou, laat ik het netjes zeggen dan, zo netjes mogelijk, dat men meer respect heeft voor wat men zelf in de loop der eeuwen erover geschreven heeft dan voor de Bijbel zelf. Daar heb ik het heel voorzichtig gezegd. Maar in het algemeen weet u net zo goed als ik dat men bij voorkeur in onze dagen zelfs de Bijbel opnieuw schrijft. Zo van, daar hebben we niks aan, we willen wat anders. We maken er zelf alleen. Toch? En daar gaat het om. Zie? Broeders en zusters, het gaat er niet om dat wij onze emoties oproepen. Dat het ons een lekker gevoel geeft. Dat doet men over de hele wereld, onder alle heidenen. Dat is kenmerk van religie. En dat is nou precies waar wij van verlost zijn. Wij hebben het woord Gods dat gelukkig eeuwenlang niet alleen onveranderlijk is, maar bovendien compleet. Zeg maar. Het heeft mij gered in elk geval van de onstabiliteit van gevoelens. Je weet wel, ene dag op de berg, andere dag in het dal. Dat ging niet zo snel bij mij, maar iets langzamer. En hoef je ook niet elke week of elke 14 dagen of elke maand terug naar je voorganger om je de handen te laten opleggen omdat je weer zo in de put zit. Het is historisch, ik zou dat zelf niet bedenken. Ik zie die mensen nog voor me. Alweer. Zie, waarom? Bij gebrek aan vastigheid. Ik ken voorgangers in Nederland zelfs die nu op hun oude dag zeggen, ik durf geen namen te noemen, maar ik heb ze. Die zeggen, ja, we hebben dat altijd wel gepredikt, maar we waren toch wel erg arrogant. Ik weet het nou toch niet zo zeker meer. Of we wel naar de hemel gaan. En of we elkaar wel zullen terugzien. Serieus? En ik heb het over namen die iedereen kent hier, daarom durf ik ze niet te zeggen. Maar het is wel zo. En er waren ook mensen die zeiden, al zo spreekt de Heer. Die zei, kom maar naar voren, zal ik je de handen opleggen. Al zo zegt de Heer, of in de naam van de Heer, sta op en al dat soort dingen meer. Ik heb het gezien, ik heb erbij gezet, ik heb meegebeden voor zieken, voor kreupelen. En ik heb tegen de Heer gezegd, Heer, of het nou leerstellig verantwoord is of niet, laat het niet van mij afhangen. Maar als u mijn plezier wilt doen, geneest alsjeblieft die zieken, want ik kon het ook niet aanzien. En ik weet dat u het kunt. Was er stellig van overtuigd. Ik weet ook dat de Heer bij gelegenheid het zelfs doet. Maar ik heb ze ook bij stromen weer naar huis zien gaan. Zoals ze gekomen waren. Serieus. Waar blijf je dan met je leringen? Dat zijn geen leringen. God is vrij om te doen wat hij wil. Maar waar het gaat om leringen, houden we ons aan de schriften. Het blijkt niet te werken. Deze dingen blijken niet te werken. Je kunt je leven lang roepen, al zo zegt de Heer. Aan het eind van je leven blijf je leeg zitten, want het is gebleken in het eigen leven dat er niks van terecht kwam. Ik heb een voorganger gekend in Nederland, wiens naam ik niet zal noemen. Van de ene dag op de andere riep hij ook, de Heer geneest, de Heer redt en geneest. En binnen afzienbare tijd was de man overleden aan kanker. Ondanks dat voorgangers uit heel Nederland om zijn bed voor hem gebeden hebben. Ik heb meegemaakt dat iemand aan mijn vader liet weten, ik ben genezen van suikerziekte. Mijn vader zei later op de avond, hij zei, nou, mark my words, ik was een jaar of 12, 13, 14, weet ik het toen. Mijn vader zei toen, ja, het is wel aardig, maar dat betekent dat ik hem straks moet begraven. Dat was ook zo 2 weken later. Die dingen gebeuren toch? En dan zegt men, ja, maar dat ligt aan die mensen, die deugen niet. Wat weten wij van het geestelijk leven van die mensen? God geeft niet zegeningen op basis van onze verdiensten. En ook niet op basis van de kracht van ons geloof. God geeft genade en dus zegeningen op basis van de grote liefde waarmee hij ons zondaren, vijanden, goddelozen zelfs lief gehad heeft. Dat is de Bijbelse boodschap. Niet op grond van wat wij kunnen en wat wij doen. Op grond van dat wij geloven in de Heer Jezus Christus in al onze zwakheden en tekortkomingen. Maar hij verwacht van ons dat we ons stellen onder zijn woord. En God zei dank, God gaf eenmaal de wet, maar heeft hem opgeheven. Hij bracht verandering aan. En ik zal er nou niet bij zeggen, God zei dank om u te sparen. Maar God heeft in het begin van onze bedeling gesproken door de mond van profeten. De fundamentleggers, Efeze 2 staat het. gemeente gebouwd op fundament van de apostelen en profeten. En het fundament is gelegd, Godzijdank, en de profeten en apostelen zijn er niet meer, zegt de Bijbel. En in ieder van ons ziet toe hoe hij bouwt op dat fundament. God werkt een plan uit naar zijn wil, maar niet willekeurig, maar precies zijn wil zoals hij die in zijn eigen woord aan ons bekendgemaakt heeft. Daar gaat het over. En dat is onze verantwoordelijkheid. En als dat zo is, wel, ik ben niet de enige, ook niet hier in ons midden, maar als dat zo is, dan kunnen wij getuigen dat wat er ook gebeurt om ons heen, wij worden niet meer meegenomen, meegebewogen met alle wind van leer. Efeze hoofdstuk 4. Toch? Dan staan wij vast. En wanneer wij geestelijke wapenrusting dragen, dan staan wij, dan houden wij stand en blijven staande en zijn in staat om de vurige pijlen van de boze te kunnen blussen, mochten die er zijn, enzovoort. Dat is Efeze 6. Dat is wat de Bijbel leert. En de Bijbel zegt niet bid om de Heilige Geest. De Bijbel zegt word vervuld met de Heilige Geest. Echt waar? Lees het maar na. Kun je niet vinden. Word vervuld met de Heilige Geest. Ik ken er maar één die zei ik wil die Heilige Geest ook wel. Weet u wie dat was? Dat was Simon de Tovenaar. Heel goed. U hoeft er niet meer over te zeggen. Efeze 5 zegt word vervuld met de Geest. Dus onze, uw en mijn verantwoordelijkheid. Hoe doen we dat? Simpelweg door onze harten open te stellen voor het belangrijkste, praktische, tastbare product van de onzienlijke geest van God. Want de geest Gods heeft gesproken. En het woord is ons nagelaten en in die zin spreekt hij nog steeds tot ons. Daar gaat het om. Willen wij een gezond geestelijk leven, onafhankelijk van omstandigheden, dan zullen wij, zitten we niks anders op dan dat wij ons vullen met dit woord van God. Dat is het enige wat onvergankelijk is. En ons onvergankelijke leven zal dag in dag uit vernieuwd worden door dit woord. En de vrucht daarvan is niet dat we bijzondere dingen kunnen doen. De vrucht daarvan is liefde, weet iedereen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid en wat het maar wezen mag. Zie? Dat is het waarna wij ons uitstrekken. Het werk van de geest, broeders en zusters, is een werk dat ons één maakt. Dat de liefde onderling bevordert. En dat ons doopt in één lichaam. Omdat wij deel zouden hebben aan het werk dat Christus nu in ons zou doen. Amen.